Chinese jongeren zouden een nepjob aangeboden krijgen door de Chinese overheid om ze zo uit de werkloosheidscijfers te kunnen houden. Dat zijn berichten die we lezen in de kranten. Nu, we weten, af en toe worden die berichten wel eens wat uitvergroot. De vraag is nog maar, loopt het echt zo'n vaart in China? Ik heb Bart Desijn aan de telefoon, professor Chinese Language and Culture. Ja, meneer Desijn, loopt het effectief zo ver in China dat jongeren nepjobs krijgen, €260 in de maand aangeboden krijgen om niks te doen en ze zo uit de cijfers van werkloosheid te houden, of is dit een beetje op flessen getrokken?
Wel, er is een feit dat de jeugdwerkloosheid in China historisch hoog is. De laatste cijfers van vorige maand stellen dat 21,3% van de jongeren werkloos is. Dat is de leeftijdscategorie van 16 tot 24. En heel veel heeft te maken met het feit dat er een onevenwicht is, zeg maar, tussen vraag en aanbod. In die zin dat vooral hooggeschoolden, universitaire studenten, hoog opgeleid zijn, steeds hoger opgeleid zijn, maar dat de economische ontwikkeling trager gaat dan de opleiding en dat dus het aantal jobs dat effectief beschikbaar is op de arbeidsmarkt lager is dan het aantal hoogopgeleide afgestudeerden. En in die zin, dat is een van de elementen die hoge werkloosheid bij de jeugd verklaart. Mm-hmm. En dat is, zou ik zeggen, we kunnen denken op de creatie van die zogenaamde nepjobs wat interpreteren in als een opvangsysteem. Om dus die mensen die dan toch, en de jonge mensen die dan die opleidingen gehad hebben, om die toch ook met de kennis en met de ontwikkelingen in het universitaire wetenschappelijke gebeuren te laten blijven vertrouwd zijn. Dat zij niet verdwijnen, zeg maar, van de arbeidsmarkt op die manier, maar dat die dus toch wel dat het een potentieel is dat daar beschikbaar blijft. Dus in die zin zou je dat kunnen zien als een soort van een ondersteuning ook, een werkloosheidsondersteuning, maar met ondertussen toch nog toegang tot de kennis en het behouden van de kennis en uitbreiden van de kennis die ze in hun opleidingen gehad hebben. Mm-hmm. Het heeft ook, denk ik, te maken met het feit dat we door de economische crisis, die dan toch wel belangrijk is op dit moment in China, de economische motor sputtert. Hij is heel kort terug aangeslaan na de COVID-periode, maar is dan eigenlijk heel snel terug eigenlijk in elkaar gezakt. Dus de economische motor sputtert. En dat heeft er ook toe geleid dat heel veel jongeren terug bij moeder en vader thuis gaan wonen zijn. En ik denk dat je ook op die manier die zogenaamde nepjobs wat kunt interpreteren als een steuntje in de rug naar de jongeren toe om toch op eigen benen te staan, gekoppeld aan een tewerkstelling, een opvangmandaat, zeg maar, aan de universiteiten. Dus dat je ook daar, dat het zowel een economische als een sociale maatregel is, wat dat betreft eigenlijk.
Ja, maar of je nu een werkloosheidsuitkering krijgt, noemt een vervangend inkomen, noemt, of hoe je het ook noemt, het grote probleem is, voor wat ik begrijp uit uw uitleg, is dat een groot deel hoger opgeleide jongeren in China op dit moment niet aan de bak raakt. En dat vertelt natuurlijk iets over de economie daar.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus China is een van de grote problemen, wat ook door het beleid bij herhaling vermeld wordt, is dat China op dit moment aan het proberen is de zogenaamde middle income trap te vermijden. Dus dat betekent eigenlijk dat zij moeten overgaan van goedkope producten die gemaakt zijn met goedkope arbeid. En die dus de exportproducten zijn die we kennen vanuit China, de goedkope exportproducten. Maar ze moeten dus dringend naar een hoger segment eigenlijk, dus van productie, technologische hoogstaander is. Want de goedkope arbeidslanden, of China is niet langer een goedkoop arbeidsland. Dus dat is een productie die ook vanuit China tegenwoordig wordt geoutsourced naar Zuidoost-Azië. Dus ja, China moet dus inderdaad mee op die, moet vooruit. Als je duurder wordt, moet je kwalitatiever worden op de markt. Dus heeft China technologie nodig. En vandaar dus inderdaad dat men heel veel investeert in technologische opleidingen. Maar dat inderdaad dus die, ja, die motor van die industrie moet aanslaan natuurlijk om die brug te maken. Dus om die middle income traps, zoals dat heet, te vermijden. En op die manier inderdaad ook de jongeren aan een job te helpen die een reële job is en geen opvangjob zoals die nu tijdelijk voorzien in afwachting, zou ik zeggen, natuurlijk van effectief dat die economische motor terug aanslaat. En daarvoor natuurlijk ook zien we dat, dat China heel erg kijkt ook in de richting bijvoorbeeld van Europa om op vlak van klimaatbestrijding, op vlak van gezondheidszorg, op vlak ook van voedselzekerheid. Dat zijn de drie grote thema's en die zij samen met Europa hopen in samenwerking te ontwikkelen. En daar zitten natuurlijk technologische componenten aan, aan voedselveiligheid, aan klimaatopwarming, aan gezondheid. En dat zijn dan natuurlijk, in de hoop natuurlijk op die manier, en op die manier kan je zeggen dat, dat China inderdaad nog altijd Europa nodig heeft, probeert men dus inderdaad, die stap te zetten, maar andermaal in afwachting van dat de markt en de productie aanslaat, heeft men nu gekozen voor die soort van opvangmandaten, zou ik het noemen.
Het gaat over heel wat jongeren. China is ook een groot land met veel kosten, veel zorgen. Dit is een oplossing, dit is het blussen van brandjes. Hè. Dit is geen blijvende oplossing. Denkt u dat China snel naar een oplossing kan komen?
Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. China heeft eigenlijk de voorbije crisissen vrij goed doorgekomen, omwille van de interne markt die men heeft weten aan te zwengelen. En dat probeert men nu ook opnieuw om de interne markt, de interne consumptie verder aan te zwengelen. Maar we zien dat minder succesvol is dan in het verleden het geval geweest is. En ik denk dat heel veel, het heeft ook te maken natuurlijk nu met een deflatie die dreigt in China. Waardoor de mensen natuurlijk wachten van consumeren, want relatief gezien worden de producten te goedkoper naar de toekomst toe. Dus daar zijn een aantal structurele problemen die zich nu voordoen en waar inderdaad moet een oplossing naar gezocht worden. Is dat een oplossing die zal binnen de eerste maand zijn? Ja, wellicht niet. We moeten realistisch zijn. Maar je ziet wel dat er binnen de regeringsapparaten, dat daar toch de economische kaart nadrukkelijker getrokken wordt dan dit het geval was een aantal maanden geleden. Dat is eigenlijk een kentering die we zien, zou ik zeggen, sinds het aantreden van de nieuwe regering in maart, zien we toch dat geleidelijk aan die economische kaart toch getrokken wordt en dat men aan het werken is aan een meer structurele oplossing.
Helemaal duidelijk. Dankjewel, Bart de Seyn, professor Chinese Language and Culture aan de UGent.